Geliefde gemeente, God lijkt soms zo ver weg. Ja, een heleboel mensen hebben het gevoel dat hij er helemaal niet is. Verborgen in elk geval. En hij is zo dichtbij. In Handelingen 17 zegt Paulus dat mensen hem tasten en zoeken, of ze hem ook vinden mochten. Dus dan zijn allemaal mensen aan het zoeken naar God en ze kunnen hem niet vinden. Terwijl Paulus zegt, terwijl hij niet ver is van een iegelijk van ons. Het is als bij jongens die verstoppertje doen. Een kind loopt te zoeken en te zoeken en te zoeken en kan het maar niet vinden. En anderen die daar in de buurt staan, die zeggen, joh, die denken, het is zo makkelijk. Je bent er bijna. Ze beginnen al te lachen. Je kunt niks vinden en je bent er vlakbij. Als je maar even de andere kant op kijkt. En blijf maar zoeken. En dan ineens kijkt hij omhoog. En al die kinderen eromheen lachen. Ah, zie je het eindelijk. Wij zagen het al lang. Je was er net onder. Je liep er steeds onderdoor. Je was er vlakbij en je zag niks. Zo is het ook bij God. Hij lijkt zo ver weg. En is zo dichtbij. Maar we kijken de verkeerde kant op. Net als dat kind dat aan het zoeken was, die keek niet omhoog. Dat is het ene. Maar het tweede is, wat we wel van God kunnen zien, daar kijken we ook nog wel eens langs. Want we hoeven niet alleen omhoog te kijken om God te zien, maar ook om ons heen. Dat is waar we nu stilstaan vanuit Jesaja 45, vers 18. En de vorige keer heb ik genoemd dat de vraag bij de kattengezanten best wel opkomt. Ja, hoe kun je nu zeker weten dat God bestaat? En toen in die week las ik Jesaja 45 en dacht, het is goed om daar zo eens een aantal keren bij stil te staan. En de vorige keer hebben we gehoord, God is een God die zich verborgen houdt. Dat betekent, je ziet hem niet vanzelf. En dat heeft ermee te maken, het heeft met onze zonde te maken. En daarmee dat God wil dat wij geloven. En nu hopen we er twee keer op te letten, op welke manier God zich laat kennen. Vanuit vers 18 en vanuit vers 19, als de Heer het geeft volgende week. Nu vers 18. Want alzo zegt de Heer, die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die haar gemaakt heeft, hij heeft haar bevestigd. Hij heeft daar niet geschapen dat ze ledig zijn zou, maar heeft daar geformeerd opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Tot zover dit woord van God. En onder dit woord en boven de preek staat, de schepping zegt dat God bestaat. De schepping zegt dat God bestaat. Drie gedachten. Hij is de God van de schepping. Hij is de God van de liefde en hij is de enige God. De schepping zegt dat God bestaat. Hij is de God van de schepping, wat alzo zegt de Heer die de hemelen geschapen heeft en wat er volgt. Hij is de God van de liefde. Hij heeft haar niet geschapen dat ze ledig zijn zou en wat daarna volgt. En hij is de enige God. Ik ben de Heere en niemand meer. Dus als eerste, hij is de God van de schepping. God is een God die zich verborgen houdt. Dat zou je het gevoel kunnen geven, dat God eigenlijk ook helemaal niet wil dat wij van hem weten, dat we aan hem denken, dat wij geloven. Maar we weten wel dat het anders is. Natuurlijk is het Gods bedoeling niet dat wij niks met God te maken willen hebben. Dat hij zich verstopt, omdat hij zegt, ik hoop maar dat jullie me niet zien. Dan heb ik geen last van jullie, hebben jullie geen last van mij. Nee. Het gaat er God wel om dat we hem kennen. Dat zeggen bijvoorbeeld hier de versen 16 en 17. In vers 16, daar staat, Israël wordt verlost door de Heere. En gij zult niet beschaamd tot te schande worden. Ik begin bij vers 16 eerst. Zij zullen beschaamd en te schande worden, die de afgoden maken, Dus die God niet geloven, die niet op God vertrouwen, die zullen beschaamd worden. En dan vers 17, Israël dat verlost wordt, zal niet beschaamd worden. Dat betekent dus, degene die God zoeken, die God vertrouwen, die mogen leren dat het niet voor niks is. Het is echt nuttig, zegenrijk, om je aan deze God toe te vertrouwen. Die God die zegt hiermee dat hij dat zo graag wil. En we hopen dat nog duidelijker te horen vanuit vers 22. Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En hij zegt erbij, wend u naar mij toe en wordt behouden. Het is zijn vreugde om mensen te kunnen behouden. Het is zijn vreugde als mensen tot hem komen en hem vertrouwen. Dus hij houdt zich niet verborgen om maar zo min mogelijk mensen zalig te hoeven maken. Hij houdt zich verborgen omdat het hem te doen is om geloof. En omdat u ons eerlijk wilt laten voelen dat wij ons verborgen houden. Hij laat ons wel eens wachten, omdat wij hem zo vaak laten wachten. Dus hij confronteert ons daarmee met onszelf. Maar hij houdt zich dus niet verborgen, omdat hij wil dat we zo min mogelijk van hem weten. En dat gaat hier de Jesaja uitleggen. Want dan vers 18 begint met want. Want. Dat betekent dus, hieraan kun je zien, dat God niet ons afschrijft. Hieraan kun je zien dat je echt op God kunt vertrouwen. Want. Het eerste wat hij dan noemt is, want. Hij is de God die de hemelen en de aarde geschapen heeft. Als God verborgen wilde blijven, dan had hij verborgen kunnen blijven in de eeuwigheid. Dan had hij kunnen zorgen dat er verder behalve hem niks was. Een hele lege ruimte en alleen God. Dan was God verborgen gebleven, dan had niemand van hem geweten. Maar God heeft de hemelen gemaakt en God heeft de aarde geschapen. Waarom doet hij dat? Omdat hij zichzelf zichtbaar wil maken. Als God dat niet wilde, dan had hij niks gemaakt. Als hij wel wat gemaakt heeft, dan maakt hij zichzelf zichtbaar. En dat is iets wat Jesaja voortdurend benoemt. Zeker vanaf hoofdstuk 40. In bijna elk hoofdstuk, daar mag Jesaja God wel benoemen als de schepper van hemel en aarde. Telkens weer, als mensen zich afvragen, weet God wel van ons af? Dan zegt Jesaja, wat denk je? God die de sterren telt, die zo groot, zo oneindig van verstand is, zou hij niet van je weten? Mensen denken, ik hou het niet meer vol. Nou zegt Jesaja, als God de macht heeft om alles in zijn hand te houden, zou hij dan de moeder geen krachten kunnen geven? Anderen denken, God vergist zich. Zou de God die met zoveel wijsheid het heelal in elkaar gezet heeft, zou hij zich vergissen? En hier dus, anderen zeggen, God houdt zich verborgen. God bemoeit zich niet met ons. Nou zegt Jesaja, zou een God die deze wereld gemaakt heeft zich verstoppen? Stel dat je ergens een groot schilderij ziet. Zou je dan denken, er bestaan helemaal geen schilders? Als een schilder een schilderij maakt, en hij zet dat schilderij ergens neer waar je dat kunt zien, waar iedereen het kan zien, dan betekent dat die schilder wil laten zien dat hij er is. En God, die alles gemaakt heeft, die wil daaraan laten zien dat hij God is. Hij wil laten zien hoe machtig hij is. Hoe oneindig groot. De wetenschap die ontdekt steeds meer nieuwe sterren en sterrenstelsels. Steeds blijkt meer hoe groot het heelal is. En God is groter. En God is zo onbevattelijk wijs. Als het gaat over de wetenschap, dan zijn er heel veel die zeggen, ja, maar de wetenschap die heeft aangetoond dat alles is ontstaan door evolutie. Het is zo dat de meeste wetenschappers op de een of op de andere manier met de evolutietheorie werken. En er zijn dus een heleboel mensen die zeggen, omdat alles dus vanzelf ontstaan is, daarom hoef ik niet in God te geloven. Nou, de wetenschap kan niet eens bewijzen hoe alles ontstaan is. Maar behalve dat. De wetenschap komt er juist hoe langer hoe meer achter, hoe ontzettend ingewikkeld alles in elkaar zit. 100 jaar geleden was het al onmogelijk om te geloven dat alles toevallig ontstaan is. Maar hoe meer de wetenschap ontdekt, hoe groter het wonder wordt. Het is zo onbevattelijk. Er zijn ook steeds meer wetenschappers die niet eens in God geloven. En die toch zeggen, toeval, dat kan niet door ontstaan zijn. Onmogelijk dat zelfs al een klein insect, zelfs al een bacterie, het is onmogelijk, er moet zoveel tegelijk bij elkaar ontstaan, het is onmogelijk dat hoe dan ook dat het toeval ontstaat. Er zijn steeds meer wetenschappers die niet in God geloven, die dat ook gaan ontdekken. En dus als dat beweerd wordt, nou de wetenschap die zegt dat er geen God is, of de wetenschap die zegt dat alles toevallig ontstaan is, nou, dan hoef je daar totaal niet van onder de indruk te zijn. Je mag wel onder de indruk zijn op zich van wetenschap. Maar niet van dit soort beweringen. Ja, die passen bij Psalm 36. Het trots gedrag des bozen. Of Psalm 14. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, er is geen God. En als er dan iemand tegen je zegt, er is geen God, dan kun je dus zeggen, nou dat staat ook in de Bijbel, er is geen God. Maar er staat ook in de Bijbel dat je wel een dwaas bent. Dat je nog nooit echt gelet hebt op wat God allemaal wel laat zien. Maar er is ook een andere kant. Kijk, sommige mensen die willen dus God ontkennen en dan mag je ook gewoon stevig als het ware tegenin gaan. Maar er zijn ook mensen die zoeken naar God. En misschien hebt u dat ook wel eens. En soms zo aangevochten wordt en dat je denkt, ja maar is God er wel, weet God wel van me af? Maar al heb je het niet zelf, dan spreek je wel anderen die zeggen, ja ik ben er niet bij opgevoed, ik zou het eigenlijk niet weten. Soms vraag ik me af, zou er een God zijn? En Paulus zegt, jullie hebben er zelfs een altaar voor gemaakt. De onbekende God. Ergens heb je het gevoel, er moet wel iemand zijn die wij niet kennen. Maar ja, waar en wie? Nou, Paulus zegt dan, dat is de God die de hemel gemaakt heeft. En dat mag u ook zeggen. Joh, dan zoek je naar God. Maar let dan goed op. Als je ergens kunt zien dat er een God is, dan is het in de schepping. Als je verder niet naar de kerk gaat, geen christenen kent. De hele schepping getuigt van God. En dan denk ik nog even terug aan een preek van een aantal keren terug. Ik denk dat er nog wel jongeren zijn die het wel weten. We hebben het er later nog over gehad. Heb je iets van God gezien? Weet je het nog? In de maan, in de zon, in een mier, in een baby. Overal laat God zijn macht zien. En zijn onbegrijpelijke wijsheid. Hij laat nog meer zien. Dat is het tweede. Hij is de God van de liefde. Ik hoop u de volgende keer nog wel te horen. God echt in zijn hart kennen, dat leer je niet vanuit de schepping. Er is meer voor nodig. De echte liefde laat staan de genade van God zien. Daarvoor gaf hij zijn zoon. En daarvoor schenkt hij zijn geest in het hart. Maar zelfs de schepping, die laat ons al iets zien van het hart van God. En daarbij denk ik terug aan een bezoek dat we achterliggende week brachten aan de werkplaats van een houtsnijder. Iemand die maakt van hout de mooiste dingen. Wij gingen er even voor het tekstbord. Maar je kunt er ook, nou ja, versieringen vinden. Een olifant. Een indiaan had hij er staan. Het is geweldig hoe mooi iemand van hout iets maken kan. Sommige dingen stonden daar in de werkplaats. Maar sommige dingen gaan weg. Welke dingen, welke stukken hout gaat er nu eigenlijk weg uit die werkplaats? Nou, het afvalhout. Dat gooit hij weg. Dat doet hij misschien ergens naar een houtkachel of zo. Maar er is natuurlijk ook een heleboel dat hij verkoopt. Maar stel je voor dat hij nu op een dag zo'n kop zou maken van zijn eigen hoofd. Dat hij zichzelf zou beeldhouwen. Ik denk niet dat hij het gedaan heeft, maar het zou kunnen. Wat zou hij daarmee doen? Nou, die laat hij natuurlijk staan. Die houdt hij zelf. Dat is wat Jesaja zegt in hoofdstuk 44, in vers 13. Het gaat dan ergens anders over, maar vers 13 van hoofdstuk 44. Misschien kunt u het eens meelezen. De timmerman trekt het richtsnoer uit. Hij tekent het af met de draad. Hij maakt het effen met de schaven en tekent het met de passer. En maakt het naar de beeldenis van een man, naar de schoonheid van een mens. En dus die timmerman die heeft van alles gemaakt. Maar staat er, hij maakt nu ook iets bijzonders. Naar de beeldenis van een mens. En wat staat er dan van? Dat het in het huis blijven. Dit houd ik, zegt hij. Goed, in hoofdstuk 44 gaat het dan om een afgodsbeeld. Een afgodsbeeld, dat lijkt dan op een mens, hè, dat lijkt op hemzelf. Maar dat is dan het meest kostbaar en dat houdt hij. Maar dat woord blijven, dat is hetzelfde woord als we aantreffen in onze tekst. Aan het eind van vers 18, of ik lees eerst vanaf halverwege. Hij heeft haar bevestigd. Hij heeft haar niet geschapen dat ze ledig zijn zou, maar heeft haar geformeerd opdat men daarin wonen zou. Opdat men daarin wonen zou. Dat woord wonen is in het Hebreeuws hetzelfde als het woord blijven in hoofdstuk 44 vers 13. Wat zegt hij nu? Nou, denk nog even aan die timmerman en met zijn werkplaats. Je zou kunnen zeggen, zo is dat, is de wereld. Die timmermans werkplaats. En er staat van alles. Maar één ding is extra kostbaar. Dat is dat ene beeld. Dat moet daarin blijven. En zo zegt hier de apostel of de profeet. God heeft de wereld gemaakt met alles wat erin is. En er is van alles te zien. Maar één ding is, dat moet erin blijven. Dat moet daar wonen. En dat is de mens. En wat is er nou zo bijzonder aan de mens? Nou, hetzelfde als bij die timmerman. In dat hoofdstuk 44 vers 13. Hoe maakt hij dat beeld? Er staat naar de gelijkenis, naar het beeld van een mens. En zo heeft God op de aarde ook iets bijzonders gemaakt. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Zo zegt Genesis 1. Dus God heeft deze wereld gemaakt. Niet maar om, nou ja, indrukwekkende sterrenstelsel om ons heen te hebben. En mooie oerwouden. En grote zeeën. en machtige bergen. En mieren die geweldig kunnen werken. Nou, dat ook. Dat alles wil hij laten zien. Maar het belangrijkste doel van de schepping van de wereld staat hier. Dat er een mens zou komen. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En de bedoeling van de Heere was ook. Dat daarmee de aarde nou gevuld zou raken. Dat over de hele wereld er mensen zouden zijn. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Overal mensen die hem willen dienen. Het begon in die hof van Eden, daar waren Adam en Eva. En hij zei, ga heen en vermenigvuldigt u en vervul de aarde. Niet om de baas te spelen, maar om dienaar te zijn. Het is belangrijk om dat te beseffen. De mens is niet op de wereld gezet om de baas te spelen, maar om dienaar te zijn. Namelijk dienaar van God. Om overal op de wereld zijn dienaar te wezen. En hoe? Naar zijn beeld. Naar zijn gelijkenis. Dus zo dat die mens op God lijkt en God zichtbaar maakt. Dat is de belangrijkste reden waarom God mensen gemaakt heeft. Mensen maken hem zichtbaar. Op een manier zoals geen andere schepsel dat doen. Heel mooi kunt u dat zien in, dan gaan we nog een hoofdstuk terug. Jesaja 43 vers 21. Jesaja 43 vers 21. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Daar gaat het ook om het volk Israël. En de verlossing van Israël. Maar dat heeft ook te maken met de schepping. Dit volk heb ik voor mijzelf gemaakt. Ze zullen mijn lof vertellen. Dat is het grote doel. Als je afvraagt waarvoor ben ik op deze wereld. Sommigen vragen zich af, waarom moest ik zo oud worden? Waarom ben ik op de wereld terwijl ik eenzaam ben en het wel lijkt dat niemand om me geeft? Waarom ben ik op de wereld en ik heb zoveel moeite? Nou, van al die vragen, er blijft wat hangen. Hè? We kunnen niet op alle vragen een antwoord geven. Maar we weten wel, waarom ben ik op de wereld? Daar is een antwoord op. Zij zullen mijn lof vertellen. Dat is het grote doel waarvan God ons geschapen heeft. En alleen mensen kunnen dat. Maar natuurlijk, als een merel gaat zingen op het dak. Daar zien we naar uit dat over een paar weken weer gebeurt. Dat de merels zingen overal. Als zo'n merel zingt, dan zingt hij tot Gods eer. Wij weten het niet. Maar mensen wel. Zij zullen mijn lof vertellen. Zij zullen van God spreken. En nog iets. Dit volk heb ik voor mij, staat er geformeerd. En voor mij, dat wijst op verbinding, op relatie, op liefde. Zoals een man kan zeggen tegen zijn vrouw, joh, ik ben er voor jou. En dat de vrouw zegt tegen de man, en ik ben er voor jou. En u zegt God tegen de mensen, ik ben er voor u. En hij zegt, ik heb u geschapen voor mij. Dus met dat God de mensen gemaakt heeft, kijk je God nog verder in het hart. En je ziet, God is een God van liefde. God is een God die het erom te doen is om in relatie te treden. Is God dan een God die zich verborgen houdt? Aan het enkele feit dat er mensen zijn, kunnen we zeggen nee. Niet dus. God laat in ieder mens opnieuw zien dat hij een God is van liefde. Want anders gezegd, Ik sprak van de week een vrouw en die zei, ja, ik geloof wel in God, maar dat is voor mij meer alles is God. En we zijn allemaal een golfje in de grote zee van God. En God is dus een soort algemeenheid. Maar ik zeg, maar hoe besta jij dan? Jij bent niet gewoon een algemeen iets, een blaadje aan een boom. Jij bent een persoon. Een ik. En een ander is een andere persoon. Dat kan alleen maar omdat God ook een persoon is. God is een ik. Ja, God is de grote ik. De enige. Moet maar goed onthouden. God is de enige die ik voorop mag zetten. Ja, als wij ikke zeggen, dan denken we dat de wereld om ons draait. Dat is natuurlijk niet waar. God staat centraal. God is de enige die mag beginnen met ik. Maar hij is wel een ik en wij zijn een ik. Wij zijn een ik omdat God een ik is. Een persoon omdat God een persoon is. En als dan God toch zo vaak verborgen is, dan zegt dat wel heel veel over ons. En God zegt, dit volk heb ik voor mij geformeerd. En wij zeggen, het gaat om mij. Ik leef voor mezelf. Je moet jezelf ontplooien. Je moet wat maken van je eigen leven. Geniet ervan. Wat dan ook. We kunnen zoveel zeggen waar we zelf centraal staan. We kunnen zelfs naar de kerk gaan voor onszelf. Voor een goed gevoel. Of om wat te zijn. Maar dan verstoppen wij dus God door ons ongeloof. Dan verstoppen wij God door ons egoïsme. God is een God die zich verborgen houdt, jawel, om ons te laten zien hoe ver we bij God vandaan geweken zijn. Als wij de wereld overzien, als we elkaar in het gezicht kijken, dan zeggen we, nee, God houdt zich niet verborgen. God maakt zich wel bekend, maar wil ik hem eigenlijk wel kennen? Als het dan in je hart leeft, dat je God niet meer kunt missen. Als er in je hart leeft die vraag, o God, waar bent u? Als je hart een onzekerheid leeft, Heer, mag ik het nou zeker weten dat u God bent? Dan laat God zien, ik wil mij bekendmaken. En nog dieper het hopen voor de volgende keer te horen. Maar alleen al de schepping wijst daar genoeg op. En die schepping die zegt dan ook, deze God, die moet je erkennen. Dat is het laatste. Hij is de enige God. In Athene, waar Paulus rondliep, daar zag hij overal altaren. Altaar voor deze God en altaar voor die God. En als er dan weer nieuwe inwoners kwamen in Athene, die weer uit een ander land kwamen, dan namen ze hun tempel mee. En dan was er weer een nieuwe God. En zo was die stad bomvol verschillende tempels en altaren. En Paulus, die verbaasde zich en die verwonderde zich erover en dat deed hem pijn. En hij dacht, hoe kan het nou? Dat ze niet in de gaten hebben dat er één God is. Maar toen zei hij, nou Paulus, kom maar spreken. En doet u uw verhaal maar over uw God. En toen ging Paulus iets zeggen wat eigenlijk onbestaanbaar was. Al die mensen zeiden, wij hebben onze God, jullie hebben jullie God en jullie weer een andere God. Dus welke God je hebt, hangt er maar net vanaf hoe je opgevoed bent. Als je het even zo komt, nou dan is Diana je God. En als je uit Israël komt, maar dan is de Heere jouw God. En zegt Paulus, dat is niet waar. Het is niet maar net hoe je opgevoed bent. Als je in Nederland opgevoed bent, dan is de Heere God. En als je in Saoedi-Arabië opgevoed bent, dan is Allah God. En als je in India opgevoed bent, dan zijn er miljoen goden. Van het hindoeïsme. Kijk, het is wel waar. Dat we dankbaar mogen zijn dat we hier geboren zijn. Want het is toch zo, als wij in Saoedi-Arabië waren geboren, was de kans heel groot geweest, dat we moslim waren. En als we in India waren geboren, was de kans heel groot geweest dat we hindoe waren. Maar dat betekent nog niet dat het allemaal hetzelfde is. Dat het maar net is hoe je opgevoed bent en dat is dan de ware godsdienst. En Paulus die gaat dat uitleggen, juist vanuit de schepping. Hij zegt, er is... Alle dingen zijn door God gemaakt. De aarde en de hemel. Alle dingen zijn door God gemaakt. En hij heeft uit één bloed, uit één mens, het hele menselijke geslacht gemaakt. Alle mensen komen uit één mens voort, uit Adam. En het is niet zo dat de Indiërs door de hindoe-goden gemaakt zijn, dat de Saoedi-Arabiërs door Allah gemaakt zijn, dat wij door de God van de Bijbel gemaakt zijn. Dat is niet zo. Er is maar één schepper. Als het waar is, dat is waar. Als het waar is dat alles door God gemaakt is, dan is het ook zo dat er maar één God is. En natuurlijk zijn er dan wel eens ingewikkelde vragen. Hoe zit het met andere godsdiensten? Maar dan moet je nooit denken, kun je allemaal omruilen. Het is maar net hoe je het bekijkt. Er is maar één God. En er kan maar één God zijn. En dat is in deze tijd, denk ik, nog belangrijker dan het wel geweest is. Juist in een tijd waar iedereen, waar heel Nederland natuurlijk vol aan verschillende culturen is, waar iedereen via internet van alles kan lezen, daar ontstaat dat gevoel zo snel. Iedereen maar zijn eigen waarheid. Jij denkt zus. Maar prima. Laat ik jou in je waarde. Ik denk zo, laat jij mij dan in mijn waarde. Jij mag van mij moslim zijn, mag ik dan christen zijn? En we laten allemaal elkaar in de waarde. En weet je wie we dan niet in de waarde laten? Dat voelt u wel aan, hoop ik. De enige die we dan niet in zijn waarde laten is God. En daar moet het beginnen. We moeten God in zijn waarde laten. En dat is dit. Ik ben de Heere en niemand meer. Daar heeft God recht op. Hij heeft toch alles gemaakt? Hij heeft ons gemaakt, hij heeft ons onderhouden. Hij heeft ons genade bewezen. Hij heeft zijn verbond gesloten, hij heeft de Bijbel gegeven. Hij wil zondaren zalig maken. Als er iemand is die het waard is dat we hem in zijn waarde laten, dan is het de Heere. En wat komen we dan onszelf tegen? Als hij het zegt, ik ben de Heer en niemand anders. Dan zegt ons hart, ja, maar ik heb graag ook wat anders. Heb jij dat nooit? Of u? Andere goden. De Heer zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En eigenlijk, je kunt niet eens andere goden voor zijn aangezicht hebben, want er zijn geen andere goden. Maar doe het wel. Alles waarop ons vertrouwen stellen buiten God, dat is onze afgod. Alles waar we meer naar verlangen dan naar God, dat is onze afgod. Alles wat wij belangrijker vinden dan God, dat is onze afgod. Ons hart is een fabriek van afgoden. Maar de Heer is God. Er is er maar één die ons gemaakt heeft. Er is er maar één die rechter is. En de rechter die bepaalt wat goed is en wat niet goed is. En er is er ook maar één die zalig maakt. De apostelen die zeggen het. Er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere manier om vrede met God te kunnen verkrijgen dan door die ene naam, Jezus Christus. Kan niet anders. Oh, allerlei godsdiensten, die wagen pogingen. Maar het zijn allemaal mislukte pogingen. Er is geen enkele trap om naar de hemel te komen. Elke trap stort in. Maar er is één weg. Er is één naam. En wat een zegen is het dat God dat gegeven heeft. God die hier zegt, ik ben de Heere en niemand anders die zou kunnen zeggen, Je moet mij erkennen, je zult mij erkennen en zo niet, dan is het voorbij. En die God die heeft gezegd, omdat er nou niemand is die God zoekt, dat er nou niemand is die uit zichzelf bij God komt, daarom zorg ik ervoor. Er is één middelaar Gods en der mensen. Die God die in de hemel is. En die de aarde gemaakt heeft en die de mensen gemaakt heeft. Die heeft ook zijn zoon gegeven. Uit de hemel naar de aarde. En dat is wel de allerbelangrijkste plaats waar je kunt zien. Ja, God houdt zich verborgen. Dat betekent, God maakt zich klein. Hij is in zijn zoon geworden tot een baby en tot een man aan het kruis. Dat je zou zeggen, is dat nu de verlosser? Maar als je goed oplet, alles wat de Heer over hem zegt, dat maakt duidelijk, ja, hij is de verlosser. Juist dat hij zo klein geworden is, dat laat zien dat het God menens is. De Heer Jezus, die heeft werkelijk alles gedaan wat gedaan moest worden. Hij is de verlosser en niemand anders. Elke andere verlosser die wij zouden bedenken, als het al zou kunnen, dan zou dat maar halverwege zijn. En hier laat God zien, het hoeft helemaal niet. Want ik heb niet een verlosser gegeven tot halverwege, die nog zeg maar half hemels is. Toch wel zo hoog dat je er bijna niet, dat je er eigenlijk niet bij kunt en zeker met je zondige bestaan helemaal niet bij wilt. Maar hij heeft zijn zoon gegeven, helemaal van de hemel naar de aarde. Hij heeft een volkomen middelaar gegeven. Waarom zou je een andere heiland zoeken? Waarom zou je doen? En hoe zou je ooit denken dat het zin heeft? Wat wij ook maar bedenken, waar we ook ons geluk maar zoeken, waar we onze vastheid ook maar in zoeken, die is er niet. De Heere zegt, ik ben God en niemand meer. En de grote vraag is of we dat erkennen. Of we voor deze God leren buigen. We geen weerstand meer kunnen bieden. Niet meer ons voor deze God verborgen houden. Niet meer tegen hem ingaan met ons trotse gedrag. Maar buigen. Ook dan, als we nog allerlei vragen overhouden. Ook dan als we zeggen, Heere, maar ik vind het toch moeilijk. Ik vind het moeilijk welke weg u met me gaat. Ik vind het moeilijk als ik denk aan de ellende in deze wereld. Ik vind het moeilijk als ik denk aan al die godsdiensten. Maar die vragen die kunnen er zijn. En zeg maar, al die vragen, die mag ik toch leggen aan de voet van deze enige God. Want hij weet veel beter het antwoord op al die vragen dan ik. En ik weet toch genoeg om te kunnen erkennen, de Heere is God. De Heere is God. En als je het niet erkent, wat zegt dat dan veel over ons mensaard? Van nature herkennen we het allemaal helemaal niet. Wat zijn we eigenwijs? Wat zijn we ongelovig? Wat zijn we hoogmoedig? En wat een wonder dat deze God, de enige God in die onbevattelijk machtige God, dat deze God toch zegt, wend u naar mij toe. Dat hij niet zegt, ga bij mij weg, maar wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Amen.